We lezen met elkaar, en ik mag het u voorlezen, Efeze 1. Efeze 1 is een hoofdstuk, bestaat eigenlijk uit 3 gedeelten. Het is eerst een hoofd van de afzender en van de geadresseerde en de groet. De groet waar wij bij zondags elkaar ook mogen ontmoeten. Dan is het tweede stukje in dit hoofdstuk, is een lofzang op Gods welbehagen. En het derde stukje is Christus, het hoofd van de gemeente. En dat mag ik u voorlezen. Begin met de groet. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die in Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Hoe bekend is deze groet? Gezegend zij de God en de Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij voor ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte. Om in de bedeling van de volheid der tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn we ook een erfdeel geworden. Wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent u ook, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. En dan het laatste stukje van dit hoofdstuk. Christus, het hoofd van de gemeente. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in Jezus, het geloof in de Heer Jezus onder u, van de liefde voor de heiligen, houd ik niet op om voor u te danken en u in mijn gebeden aan u denk, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring heeft in het kennen van hem. Namelijk verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is. En wat de rijkdom van zijn heerlijkheid, van zijn erfenis in de heiligen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van zijn sterkte, van zijn macht. Die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de dood opwekte en aan zijn rechterhand zetten in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als het hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. We gaan nu zingen uit het nieuwe liedboek 829. De liefde gaat ons voor, als het goed is. Ja.
Stee, is toch grappig hoe mensen melodieën kunnen maken die in je oren niet logisch klinken. Lieve mensen, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Probeer de beginvraag even voor jezelf te pakken. Wat heb jij nodig om zonder zorgen te leven? Dus kijk even je leven langs. Wat heb jij nodig of nog nodig om zonder zorgen te leven? Ik ga geen praktisch antwoord vragen, maar je moet even proeven. Proeven. Wat heb jij nog nodig of heb jij nodig om zonder zorgen te leven? Ik ga je niet vragen hoe of wat, maar wie zegt niets? Oké. Wie zegt wel iets? Ik ga niet vragen wat het is, maar wie zegt ja, ik heb wel iets nodig om zonder zorgen te leven? Dat zijn er maar. De rest onthoudt zich van stemming of? Ja, maar dat, ja, oké. Okay. Ja, je hebt heel veel nodig, wordt er gezegd. Ja, dat is goed. Nou goed. Dat is toch ook iets, heel veel? Of... Oh, daar zitten jullie op, vast. Oké, wie heeft er heel veel nodig om zonder zorgen te leven? Nou, vooruit. Je hebt kunnen wennen aan de gedachte. Wat heb je nodig om zonder zorgen te leven? Die vraag is van belang om te begrijpen, gewoon met je verstand al te begrijpen, wat de apostel Paulus nu eigenlijk in de gemeente ziet. En ik grijp even terug naar vorige week. Dat was een redelijk radicaal verhaal, maar één ding zagen we wel. Dat de Bijbel ons leert dat je niet op techniek moet vertrouwen. Als het gaat om jouw zorgen. Welke zorgen dat ook zijn, niet op techniek vertrouwen. Ik kan daar inmiddels ook weer een heleboel voorbeelden bij geven. Maar er passeren in de preek best wel wat voorbeelden. En nou, wil je dat verder uitbreiden, dan kom je vanmiddag maar meedoen. Paulus, die zit in de gevangenis in Rome. In het jaar 52 na Christus, dus dat is pakweg 19 jaar na de hemelvaart, was hij in Efeze terechtgekomen. Daar had hij een jaar of 2-3 gewerkt. En was daarna vertrokken weer op zijn verdere omzwervingen, Troas, weet ik veel. Maar hij had dus 3 jaar lang had hij in die stad gewerkt. En Handelingen vertelt dat hij die stad verliet op het moment dat het evangelie de goudsmeden van de tempel van Artemis boos had gemaakt. Hun handel liep terug, ze kregen een hekel aan christenen. En dus is Paulus op dat moment, heeft hij de stad verlaten. 10 jaar later, daar zit heel veel tussen, maar dat sla ik allemaal lekker over. Er zit heel veel tussen, maar 10 jaar later zit Paulus gevangen in Rome. En schrijft hij brieven, waaronder deze brief aan de gemeente van de Efeziërs. En hij begint in hoofdstuk 1, en ook daar zit veel te veel in om dat allemaal te vertellen. Maar hij begint met dat hij echt geweldig blij is en dankbaar als hij aan die gemeente denkt. Als hij die gemeente voor ogen heeft, als die ziet, hoort wat die gemeenteleden doen, hoe het evangelie daar werkt. En hij zet dat in het kader van, ik zie dat jullie vrij zijn. In dat kader zegt hij het. Vrij. Ik zie aan jullie gedrag, zegt hij, aan wat je doet, in hoe je met elkaar omgaat, in hoe je leeft in die stad, dat je vrij bent. Dat je dus niet meer, want vrijheid is vaak, dat moet je afzetten tegen waar waren we dan aan gebonden. Nou, vrijheid bijvoorbeeld, religieuze macht valt. Nou, ik zal Artemis een aantal keren als voorbeeld noemen, maar Artemis van de Efeziërs, dat was een redelijke dwingeland, hoewel het een vruchtbaarheidsgodin was, Diana. was ze een redelijk dwingeland. In de zin van, je moet wel investeren. Wil jij überhaupt iets kunnen verdienen in deze stad? Met andere woorden, het kost je wat, maar dan ga ik je zegenen. Dat is een dwanggodin. Waarom is dat een dwanggodin? Omdat die dwanggodin je vertelt dat als je zelf aan lager wal komt, je hebt geen eten meer voor je kinderen, je kunt je huis niet meer betalen, dat dat eigenlijk jouw eigen schuld is. Jij hebt niet aan de godheid betaald. Jij hebt niet je leven ingezet in gebeden. Jij hebt niet zoveel van dit en zoveel van dat. En toen moest je nog, dat heb je allemaal niet gedaan. Dus jouw armoede, jouw zorgelijk bestaan is min of meer jouw eigen schuld. Het ligt nooit aan God. Althans aan Artemis dan. Hè? Paulus zegt, als ik naar jullie kijk, dan ben ik ontzettend dankbaar dat je daaruit bevrijd bent. Dat je niet meer in die klem leeft van voor wat hoort wat. Het zal jouw eigen schuld wel zijn dat je in de bijstand zit. Het zal wel te veel persoonlijke leningen zijn die nu maken dat je huis geliquideerd moet worden. Het zal wel liggen aan jouw rotte huwelijk, dat je uit de mislukking van je huwelijk, dat je nu aan lager wal bent geraakt. Nou, dat is zoals de volgelingen van Artemis en heel veel andere natuurgoden leerden. Het ligt bij jou. Het is niet zo moeilijk om in onze tijd diezelfde gedachtegangen weer te geven. Ga ik nou allemaal politiek niet doen en dergelijke, maar het is niet zo moeilijk om ook bij jezelf wel eens te bedenken van, ja, maar luister, nou betalen wij voor al die migranten. Ja, dat is onze portemonnee. Kunnen die het niet eerst verdienen? Gisteren een heel interview beluisterd met een hoogleraar in de migratie. En hij zegt, dat zijn zijn woorden, groter onzin kun je niet verkondigen. Onze maatschappij is gebaat bij migratie. Want anders hebben wij niet voldoende mensen om onze economie in stand te houden. Onze zorg in stand te houden. Migratie is altijd het begin van een nieuwe periode. En als je gaat zeggen dat moeten we terugdringen, dan ben je niet goed bij je hoofd, zei die hoogleraar. In die wereld leven wij. Moeten wij nou ons door die macht laten gezeggen? Moeten we ons nou laten gezeggen door het feit dat als wij niet dit, dan gaat het ons niet welvarend. Als wij niet dat, omdat wij het waard zijn. Paulus kijkt naar die gemeente en zegt, jullie leven niet meer zo. De vraag is natuurlijk dan, hoe? Waarom leven zij niet meer zo? Ik kom terug bij mijn beginvraag. Doe ik een aantal keren in de preek. Ik vroeg, heb je nog iets nodig om zonder zorgen te leven? Heb je nog iets nodig om zonder zorgen te leven? Iets of heel veel, zou dan iemand anders zeggen. Iets of oké. Waarom leeft die gemeente, bij wijze van spreken, zonder zorgen? Omdat, zegt Paulus, jullie Christus hebben ontmoet. Sterker nog, hij zegt het in Efeze zo, dat in Jezus Christus God de complete volheid van de wereld weer heeft samengebracht. Nou, dat zijn grote woorden, maar ik ga proberen om je een paar stapjes te laten zien dat je geen zorgen hoeft te hebben. Want wat kwam Jezus doen in onze wereld? Hij kwam doen wat God altijd al gezegd had. Namelijk, in mijn land zul je niet het huis van je buurman begeren. Dat is niet, je mag het niet. Nee, het is gewoon niet nodig. In mijn land zul je niet stelen. Niet, je mag niet stelen. Nee, je zult er niet stelen. En je zult ook niet doodslaan. Wat is dat voor een land waar God van spreekt in Exodus 20? Wel, dat is het land waar God alles is en in allen. Dus als ik nu de kring hier rondkijk en ik passeer ook thuis... en jullie zitten te luisteren en ik neem je mee... het land waar God alles is en in allen. Maar als God in allen is... dan weet je toch dat je in een land leeft... waar je geeft wat iemand nodig heeft... Je weet dan toch dat je niet leeft in een land waar je maar moet zoeken, krijg ik wel waar ik recht op heb? Dat je niet leeft in een land van doorwerken, verzamelen, rijker worden, pensioen verzekeren en dan ben je er wel. Jullie weten ook dat Jezus op een gegeven ogenblik een gelijkenis vertelt van die rijke man die alles maar opstapelde en uiteindelijk op een avond tegen zichzelf zei, zo, nu heb ik genoeg voor de rest van mijn leven. Dat er een engel kwam die zei, jij dwaas, vannacht wordt je leven van je genomen. Hij had gestapeld en gestapeld en kon er niet meer van genieten. Nee, in het land van God is niet deze beweging naar je toe halen en graaien. Ook al kun je misschien nu bij jezelf denken... ja, maar Peter, ik leef op bijstandsniveau of onder bijstandsniveau. Vind je het nou gek dat ik een beetje dit doe? Dat ik mijn bijstand binnenhaal en dat ik mijn toelage wil hebben? En weet je, vind je dat nou gek? Ja, maar in het land van God is... dat niet. Ja, utopie, Peter. Dat is een land dat... na deze wereld. Ja, oh, zo kun je er makkelijk onderuit komen. Dat is te gemakkelijk. Om nu te zeggen, ik geloof in Jezus Christus... en dan alleen maar te kunnen zeggen... ja, maar later, na de dood... dan zijn we op de nieuwe aarde. Nee. Want Paulus die schrijft... elke keer als ik aan jullie denk... dank ik God, prijs ik God, omdat je niet meer onder die machten zit. Wat is dat dan voor gemeente? Nou, die gemeente die heeft Jezus Christus leren kennen. Die heeft geleerd dat wie zijn leven geeft voor zijn geliefden, het leven zal vinden. Ik durf de stelling aan dat als je bij jezelf bedenkt... ja, maar ik moet nog dit en nog zoveel jaar premie... en ik moet nog dat en dan wil ik nog dat verdienen... als je zo leeft dat je nog nooit geleefd hebt. Die stelling durf ik aan. Waarom? Omdat Jezus het zegt. Wie denkt te hebben, zal het verliezen. Maar alleen wie geeft, die zal vinden... En dan hebben wij zijn zo slim. Dus ja, maar mijn opa, die zei, was een boer in de Betuwe. Die zei tegen zijn kleinkinderen van geven gaat de beste koek kapot. Met andere woorden, als je alleen maar geeft, dan blijft er niets van over. Ik was toen nog niet zo helder dat ik met mijn opa een religieus gesprek kon voeren. Maar het is wel wat Jezus doet. Jezus geeft. En komt nooit wat tekort. Sterker nog, Paulus zegt... in hem is de volledige volheid van hemel en aarde bij elkaar gebracht. Paulus kijkt naar die gemeente van Efeze en zegt, ik dank God als ik jullie zie. Want weet je hoe het komt dat je die houding van Christus hebt overgenomen? Dat komt doordat God... door zijn geest in jou werkt. Volgende stap. Ja? De machten van de tijd die ons kunnen dwingen... Nou, daar ga ik nou verder ook niet meer op in. Vanmiddag maar weer. De machten van de tijd die hebben het nakijken als Jezus zijn leven geeft. Niet voor jou, maar als jij in Jezus Christus hebt geleerd je leven voor de ander te geven. Dan zegt Paulus... ja, maar dat is het werk van Gods geest in jou. Dus hij zegt ook niet, allemaal opletten. Nu moet jij dit gaan doen, want dat is het werk van Christus. Nu moet jij dat gaan doen, want dat is het werk van Jezus Christus. Nu moet jij zus, nu moet jij... Dat zegt hij allemaal niet. Dat is ook niet de 10 woorden. De 10 woorden zijn echt in een klank geschreven van je zult niet stelen. En natuurlijk, als je dan iemand onder ons uit de diaconale kas ziet stelen, denk je van, wacht even, ik moet even met jou praten. Want dit klopt niet met wat ik lees dat in het land van God zal zijn. Dus laten we even praten. Want in het land van God zullen we niet stelen. In het land van God eren we onze ouders. Dat is niet van, en je moet, en je zal, en je dit, en je dat. Ik bedoel, ik heb ook wel in kwaaie buien mensen meegemaakt die tegen hun raddraaierige kinderen zeiden, en je moet je vader en moeder eren. Waarop de kinderen ogenblikkelijk zeiden, ja, die moeten mij niet tot zonde verleiden. Met andere woorden, dat conflict tussen ouders en kinderen, dat werd dan de kop, tenminste dachten ze, de kop ingedrukt door een goddelijk gebod. Je moet je vader en je moeder eren. Dat staat er niet. In het land van God heb je respect voor je ouders. Er staat niet dat het de perfecte vader en moeder zijn. Helemaal niet. Maar respect voor je ouders, dat betekent dat je ze waardeert in hun poging om de liefde van God bij jou te krijgen. Ja, dan falen ze dan wel. Ja, dat weet ik. Volg het mee. Paulus dankt God voor die gemeente in Efeze, die eerst onder al die machten stonden en nu in Christus Jezus de vrijheid hebben gevonden. Dat is de pivoting point, het scharnierpunt. Ze doen misschien voor het oog hetzelfde als wat ze daarvoor deden. Maar je ziet de vrijheid in hun ogen. Wie doet mij nog wat? Wie doet mij wat? Christus Jezus heeft de dood overwonnen. Het laatste waarmee jij mij kunt dreigen is de dood. Als je niet doet wat ik zeg, dan schiet ik je overhoop. Ja, en? Ik ben nooit op dat punt geweest, hoor. Dat zeg ik er eerlijk bij. Dus de emotie ervan ken ik niet. Maar de evangelische klank wel. Ja, en? Wat denk je daarmee te winnen? Als je mij overhoop schiet, word je daar rijker van? Als je een bom bij mijn deur plaatst? Als je anderen verziekt met je heroïne, word je daar... Of nee, tegenwoordig is het coke, hè? Heroïne is een beetje out of date. Word je daar dan rijker van? Dat is wat Paulus in die Efeziërs ziet. En een laatste punt hierin, want je merkt dat ik het een beetje bij elkaar pak. Een laatste punt hierin is, en daar vraag ik je aandacht voor. Hij zegt tegen die Efeziërs, jullie zijn daartoe bestemd. De ouderen onder ons, en voor de jongeren is dit waarschijnlijk abracadabra. De ouderen onder ons die kennen nog het probleem van de uitverkiezing. Grijze koppetjes, knik even ja of nee. Ja, nou, dat is niet eens een grijs koppetje, kun je nagaan. Ja, hè? Uitverkiezing. Wat is de uitverkiezing in de gereformeerde leer? Nou, maak er even een karikatuur van, hoor. Dus als je erover wilt praten, kom dan vanmiddag, zal ik de karikatuur corrigeren. Maar in de karikatuur is de uitverkiezing, God bepaalt, voordat er überhaupt een aarde was, wie er wel en wie er niet naar de hemel gaat. Nou, doe ik het even heel bot. Ik doe het echt heel bot. Maar God bepaalt van tevoren wie er wel en wie er niet naar de hemel gaat. En dat doet hij al voordat hij überhaupt een aarde gemaakt heeft. Ja? Gij zijt geroepen van voor de grondlegging der wereld. Nou, de mensen die het probleem kennen, die weten het. Dat betekent dus ook dat in de hele kerk heel vaak het probleem heeft gespeeld. Ja, als ik niet geloof, kom ik niet in de hemel. Als ik niet geloof, dan komt dat omdat God mij niet heeft uitverkoren. God heeft mij niet uitverkoren, dus kan ik er verder niks aan doen. Dat was even heel kort uit. Lieve mensen, dit is onzin. Want de uitverkiezing in de Bijbel is uitverkiezing tot een taak. Uitverkiezing is niet of jij in de hemel komt. Uitverkiezing, voorbestemming, zo heet het ook wel. Ja? Predestinatie voor de mensen die helemaal kromme tenen willen hebben. Dat is voor een bepaalde taak. Dus met andere woorden, de apostel Paulus zegt in zijn gevangenis van in Rome tot die Efeziërs, jullie zijn tot deze taak geroepen. Dat hebben ze niet zelf verzonnen. Nee, nog een keer even terug voordat we weer met de uitverkiezing verder gaan. Even terug. Het was het werk van Gods geest in de mensen die geloven. He, dus niet van kijk eens hoe goed wij liefdevol zijn. Nee, het was het werk van Gods geest. Zodat de volheid van Christus enzovoort. En dus prijst Paulus God om de Efeziërs als hij ziet dat God zijn werk in hen doet. En hij zegt dan, en daartoe waren jullie van tevoren bestemd. Dat is de lijn van hoofdstuk 1. Maar wat is dat nou, van tevoren bestemd? Dat kan ik niet zomaar antwoorden. Maar stel je voor dat iemand van jullie zo meteen de kerk verlaat. En je stapt op je fiets, je stapt in de auto, je stapt in de bus en je gaat naar huis. En je raakt betrokken bij een ongeluk. En het is niet jouw schuld, naar de Wegenverkeerswet dan in ieder geval. Het is niet jouw schuld. Dat wil zeggen dat je natuurlijk met alle YouTubers meteen ruzie kunt gaan maken, de politie kunt gaan uitschelden, ambulancepersoneel kunt gaan bekogelen en dergelijke. Het is tenslotte niet jouw schuld. Hè? Maar wat gebeurt er met jou? Niet de verontwaardiging waarom rij jij mijn fiets aan gort. Niet de verontwaardiging waarom rij jij mij een deuk in de auto. Niet de verontwaardiging waarom ga jij mij op mijn stoel in de bus zitten. Maar er komt iets bij jou naar boven dat vraagt naar die ander. Joh, hoe is het met jou? Ga maar zitten, je hebt het meer nodig als ik. Ah, die fiets, dat komt wel, maar hoe ben jij eronder? Dus je hart gaat open en je vraagt je op dat moment af, hoe kom ik erop om zo te reageren? Als Paulus nu een brief uit Rome aan jou zou schrijven, dan zou hij zeggen, ik prijs God dat ik het werk van zijn geest in jouw woorden en daden zie en daar was je toe voorbestemd. Hoezo toevoer? Nou, die meneer die tegen jouw auto aanreed, die moest een positieve indruk hebben van een gelovige in Christus Jezus, dat hij niet, volgens mij ga ik nou heel hard. Er klopt iets niet. Ben ik er weer? Ja, oké. Okay. Ja? Dus die meneer die tegen jou opreed, die had zo'n vreselijk, of die had dit, die had, maakt niet uit wat hij had. Maar die komt een christen tegen die op een heel andere manier reageert dan hij gewend is. En hij vraagt opeens aan jou, hoe komt het nou dat jij zo reageert? En als je dan vanmorgen iets hebt geleerd, dan kijk je weer naar Paulus en dan zeg je, Paulus, dank jij ook God voor het feit dat die meneer dat aan mij vraagt. Ja, zegt Paulus, daar dank ik voor. Waarom, Paulus? Omdat het werk van God is wat door jouw woorden en gedragingen naar buiten is gekomen. Maar Paulus, daar wist ik helemaal niks van. Nee, zegt Paulus, maar het zijn dus niet meer de machten van het blik of van de verzekering of van weet ik wie allemaal die in jou werken. Maar het is de ontferming over jouw naaste die in jou werkt. Dat is Jezus Christus komen doen in deze wereld, in de naam van God. Dus het is Gods werk wat in jou plaatsvindt. Hij zegt, maar dat verzin je zelf niet. Daartoe ben je voorbestemd. Onze goede God heeft een plan met de meneer die net tegen jou aanreed. Welk plan? Ja, dat weet ik ook niet, zegt Paulus. Dat weet ik ook niet. Maar het feit dat jij zo reageert, daartoe ben jij voorbestemd. We gaan dus ook niet zeggen, en dan rond ik het af. We gaan dus ook niet zeggen, gemeente Zuiderpoorters. Wij zijn in Almere voorbestemd om dit of dat te doen. Nee. Nee, want dan draai je het om. Wat kun je wel zeggen? Je kunt wel zeggen, ga heen in de vrede van God. Draag zijn zegen. Laat zijn geest toe, zijn geest van liefde, vrede en recht, die je hebt kunnen zien in Jezus Christus. Weet dat alle machten zijn overwonnen, dat de ganse volheid van de schepping in Jezus Christus bij elkaar is gekomen, dat niemand jou meer wat kan doen. Daardoor ben je niet onaanraakbaar geworden, maar je bent vrij om naar de ander te vragen. Om die ander in de ogen te kijken en te zeggen, gaat het goed met u? Moet ik ergens mee helpen? Kan ik er voor u zijn? En dus hoor je die klanken van Mozes. Je zult niet doodslaan. Je zult niet stelen. Je zult geen vals getuigenis spreken. Nee, wat zul je wel? Je zult doen waartoe je voorbestemd bent. En nu helemaal terug naar het begin. En nu kun je hem snappen. Ik begon de preek met de vragen, heb jij nog iets nodig om zonder zorgen te kunnen leven? Eerlijk gezegd, maar ik kan dat niet voor jullie beantwoorden. Heb ik de neiging te denken dat wij in onze maatschappij eerst aan het ik denken? Wat heb ik nog nodig, zodat ik zonder zorgen kan leven? Misschien kwam dat bij jou naar boven. Dan zeg ik, bekeer je. Bekeer je, want je schiet er niets mee op. Alles wat je denkt te kunnen verzamelen, wordt je afgenomen. Niet doen. Maar wat heb ik dan wel nodig om zonder zorg te kunnen leven? De wetenschap dat er geen kind in Almere wordt verkracht. Dat heb ik nodig om zonder zorg te kunnen leven. De wetenschap dat er geen ouderen in Almere in eenzaamheid overlijdt. Dat heb ik nodig om zonder zorg te kunnen leven. De wetenschap dat helemaal niemand zonder eten de dag ingaat. Ja, niet omdat hij niet wil eten, maar omdat er gewoon geen eten is. Dat heb ik nodig. Nou, en dat kun je nog tot in het oneindige uitbreiden. En dat antwoord is geboren uit de geest van Christus. Want hij gaf zichzelf, zodat niemand in de hemel en op de aarde iets tekort zou komen, maar Gods naam door en in allen zou leven. Zet je hart open voor deze geest en ga je zorgen maken om die ander. Om de jij die je tegenkomt. Kan ik iets voor jou betekenen? Waarom vraag je dat? Omdat ik in Christus heb geleerd dat God mijn alles is. Amen.